Ik kan me nog heel goed herinneren, ik was hier in 1997 ben ik hier gekomen. Volgens mij was het al gelijk in 1997, werd ik hier opbouwwerker. Of het begin van 1998, ik weet het niet, maar ik hielp wel wat mee in deze gemeente met van alles en nog wat. En er waren een aantal mensen die waren een aantal weken al in de gemeente gekomen. Na een dienst die we nog hadden in dat kleine zaaltje daar, kwamen die mensen naar me toe en die wilden me even de hand schudden van hey, hallo Lodewijk, wij zijn. En we komen hier nu een paar weken. Nou, ik zei, oh wat leuk dat jullie te ontmoeten, leuk gesprekje, leuk dat jullie hier zijn. En in één keer heel serieus, maar we hebben even een vraag. Oh, nou, wat is uw vraag? Nou, we hebben een beetje even de balans opgemaakt en we komen hier nu al een paar weken en we zijn heel nieuwsgierig wat een kopje koffie kost. Een kopje koffie? Ik dacht, een kopje koffie? Ik geen idee, hoezo? We hebben hier dat van die grote bussen kopen we, iedereen die hier komt mag kopje koffie drinken. Nou nee, ja, want wij willen ook graag onze bijdrage aan de gemeente geven. Dus wij hebben uitgerekend hoeveel koffie wij elke zondag drinken. En dat dan keer vier, dat zijn ongeveer zoveel kopjes koffie. En we wilden dat graag kunnen overmaken. En het gebeurde echt in alle oprechtheid. Een hele oprechte vraag. Ik zei, joh, weet je, lieve mensen, geniet van deze diensten en geniet van het kopje koffie. Daar hoef je helemaal niks voor te betalen. Maar die mensen in al hun oprechtheid gingen de balans opmaken en daarvan uit kijken van wat kan ik daarvan uit bijdragen. En eigenlijk wij mensen maken voortdurend, bewust en onbewust, de balans op. Hoe sta ik ervoor? Dat kun je, als het goed is, doe je dat regelmatig. Kun je doen met betrekking tot je man of je vrouw, met je echtgenoot, tot je vrienden. Tot hoe sta je ervoor op school. Op allerlei gebieden is de balans opmaken. Dan doe je een aantal dingen en heel veel bedrijven doen dat ook. En we hebben het deze weken over Gods economie. En een van de belangrijke dingen, onderdelen van deel zijn van Gods economie, is dat jij en ik, wij als christenen, leren op een goede manier de balans op te maken. Nou, en als een bedrijf een balans opmaakt, dan is dat een bepaald momentopname. En een bedrijf kijkt naar een aantal zaken. Eerst kijkt een bedrijf naar zijn bezittingen. Wat heb ik? Wat heb ik aan land? Wat heb ik aan materiaal? Wat zijn onze bezittingen? We hebben stoelen, we hebben een eigen gebouw, we hebben die spanters geverfd en we hebben hier van alles staan, camera's enzovoort. Dat zijn allemaal bezittingen. Tegenover die bezittingen zet je de schulden. Dat is zeg maar bijvoorbeeld de hypotheek. De hypotheek op deze gemeente die is al behoorlijk ver afgelost. En gelukkig, als je de waarde van de bezittingen tegenover de hypotheek zet, dan staan we er heel goed voor. En dat is precies wat je doet als je de balans opmaakt. Want je kijkt naar je bezittingen en je kijkt naar je schulden. En dan uiteindelijk hoe dat zich met elkaar verhoudt, dat laat een stukje eigen vermogen zien. Als dingen goed in balans zijn, je wil eigenlijk een positieve balans. Dus eigenlijk dat wat je bezit meer is dan dat je verschuldigd bent. En dat is een stukje hoe de wereld dat doet. Ik kan me nog herinneren, mijn ouders, ik ben opgegroeid in een zaak. En zij hadden ook altijd een zaak. Onthoud het woordje zaak, want daar komen we straks op terug. En zij gingen voor de zaak. En binnen de zaak moesten ze één keer in het jaar, in december, moesten ze balansen. En mijn kinderen helpen nu nog steeds mee, nu in de winkel van Carla en Peter, om één keer per jaar te balansen. En wat doen ze daar als ze gaan balansen? Dan gaan ze alles opschrijven wat ze hebben. Want als je precies weet wat je hebt, dat zet je dan af tegen wat je niet hebt of wat je nog verschuldigd bent. En daar komt dan uit hoe je ervoor staat. En mijn vraag aan jou is, hoe sta jij ervoor? Hoe pas jij dit ook toe met betrekking tot jouw relatie met God? Met betrekking tot jouw relatie met je man, met je vrouw. Ik hoorde laatst van iemand die zegt, ja, elk jaar aan het begin van het jaar vraag ik even aan mijn vrouw, hoe sta ik ervoor? En zijn er ook nog verbeterpunten? Ik zou wel graag even samen met je de balans opmaken. En dat is iets heel goeds. Balans opmaken is soms ook best wel eng. Want dan ga je erachter komen van hoe sta je er naar voren. En soms vinden wij dat best wel heel lastig. En het is een hele valkuil voor ons dat als balans opgemaakt wordt, we gebruiken dan ook wel andere mooie woorden, ik wil even met je evalueren. En als je dan een evaluatie hebt, dan kan dat helemaal, als dat geënt is in de CAO van deze wereld, controle, angst en oordeel, en je gaat dan de balans opmaken en je gaat dan horen hoe je ervoor staat, dan gebeurt er iets in, oeh, straks word ik veroordeeld, straks voldoe ik niet. En dan gaat angst spreken en dan kom je ook snel in de verdediging. Heel veel mensen doen ook wel eens wat ik mijn kinderen soms ook wel eens heb zien doen. In het Engels heet dat diverting. In het Nederlands heet dat volgens mij een beetje afleiden. Dus dat als ik mijn kind vertel van, hey, daar wil ik graag in dat je verandert, dan weten ze precies terug te draaien van, ja, maar je kijkt nu te boos, of je ogen zijn net te groot, of je stem is net te hard, of je hebt me net eventjes iets te stevig beetgepakt. Ze weten het balletje terug te kaatsen om maar af te leiden voor datgene wat ik net met ze wilde bespreken. Of hebben jullie kinderen... Dat gebeurt nergens, hè? Nou, bij ons gebeurt dat dus soms wel. En ik zie dat trouwens wij als grote mensen dat nog steeds heel vaak doen. Dat ook als God ons hart in wil kijken. Hè? Of als we met elkaar in gesprek gaan van, hey, hoe sta ik ervoor? Dat we dat best wel heel eng vinden. Maar waar ik vanmorgen graag met jullie over wil praten, is dat juist vanuit het fundament van genade en de drive van liefde, juist van als Jezus komt om de balans met je op te maken, dan is dat echt een feest. Dan is het gaaf om samen met hem te kijken van, nou, hoe sta ik ervoor? Want er zit geen oordeel bij, er zit geen angst achter, er zit geen controle achter. Maar de CAO van de hemel, ik heb hem uiteindelijk kunnen bedenken na een paar maanden, CAO, let op, complete acceptatie en omarming dankzij Jezus Christus. En vanuit de CAO van de hemel, vanuit dat je weet dat je complete acceptatie en omarming hebt dankzij zijn zoon, dan is het een feest om samen met hem de balans op te maken. En een ander woord voor de balans opmaken is ook wel het net ophalen. Dat hoor je mensen ook wel eens zeggen, hè? We moeten even het net ophalen. En als ik dan met jullie wil spreken deze ochtend van hoe maken wij nou samen de balans op vanuit onze relatie met God. Hoe gaan wij samen het net ophalen? Dan raad je het al, dan wil ik heel graag met jullie kijken naar het verhaal wat opgeschreven staat in Lucas hoofdstuk 5... Daar zien we dat Petrus het net ophaalt. En Petrus is dan een beetje chagrijnig als hij dat net ophaalt. En ik kan me misschien ook wel een beetje voorstellen, want hij heeft niks gevangen. Die dag ervoor is er een man langs geweest en die heeft zijn schoonmoeder genezen. Ik weet niet of hij daar nou chagrijnig van werd of niet, maar die man die was langs geweest. Maar in hoofdstuk 4 is zijn schoonmoeder genezen. Tuurlijk was hij er helemaal blij om, ik weet het zeker. Hij had een goede relatie met zijn schoonmoeder. Maar in hoofdstuk 5 is hij bezig met zijn zaak. Hij is bezig met zijn business, zijn bedrijf. En hij moet vissen vangen. Hij heeft een boot en die boot vertegenwoordigt zijn leven. En ja, er is iemand langs geweest. Hij weet niet precies wie dat is. Heeft in elk geval zijn schoonmoeder gezegend. Maar hij denkt erover na. En plotseling, onverwachts, komt er iemand. En die stapt zijn boot in. En die haalt het net met hem op. En Jezus wil onverwachts bij jou binnenkomen en het net met je ophalen. Laten we het samen lezen. We lezen in zijn geheel Lucas hoofdstuk 5 vanaf vers 1 tot en met vers 11. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genezaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. En de vissers waren eruit gestapt. Ze waren bezig de netten te spoelen en hij stapte onverwachts in een van de boten. In de boot die van Simon was, Simon Petrus. En hij vroeg hem een eindje van het land weg te varen. En hij ging zitten en hij gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Hij stapte Petrus leven in. Hij stapte Petrus zaak in. Hij stapte Petrus zijn hele hebben en houden in. Om vanuit Petrus hebben en houden het volk te bedienen. Dat is wat Jezus kwam doen. Hij kwam in Petrus boot. En als je met God de balans opmaakt, dan wil hij in jouw boot stappen. Om vanuit jouw boot de wereld om je heen te bedienen. Dat is wat hij deed. Hij gaf de menigte onderricht vanuit de boot. En toen hij was opgehouden, vers 4 met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Hij wil je leven gebruiken om vanuit je leven anderen te bedienen, maar hij wil ook voor jouw leven zorgen. Hij wil zich zelfs met je economie bemoeien. Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. En Petrus zei het al, misschien, ik weet niet of het zo was. Maar misschien was hij een beetje chagrijnig. Want hij dacht, waar komt die man nou vandaan? En ik heb de hele nacht niet geslapen. En dan komt Jezus en die spreekt vanuit zijn boot die mensen toe. En iedereen heeft ontzag voor Jezus, dus je hebt respect voor Jezus. Maar Petrus denkt, ik heb niks gevangen. En dan gaat hij ook nog iets heel onmogelijks zeggen. En eigenlijk is het iets wat onlogisch was. En Petrus had tegen Jezus kunnen zeggen, joh, hou jij je nou bij jouw ding? Jij geneest schoonmoeders, jij hebt fantastische preken, jij hebt verstand van het woord van God, je bent een rabbi waar iedereen van houdt. Doe jij nou dat en laat mij nou mijn ding doen. Ik weet beter dan jou hoe je vissen moet vangen. Zo reageren wij natuurlijk nooit als Jezus binnenkomt. Maar hij had kunnen zeggen, ik heb de dingen wel een beetje meer verstand van dan nu, hoor. En Simon antwoordde, meester, de hele nacht. Kijk, en je kunt het heel vroom lezen, hè. Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. Zou kunnen dat iets zo zei. Zou best kunnen. Maar ik denk, Peter is een beetje kennende. Hallo meester, we hebben de hele nacht vissen lopen te vangen. We hebben niks gevangen. Maar goed, als u het zegt. U heeft al de hele tijd vanuit mijn boot zitten te praten. En u bent iemand waar mensen respect voor hebben. Oké dan, als u het zegt. En dan staat er, als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En dan staat er in vers 6, en toen ze dat gedaan hadden. Daar zit een hele belangrijke sleutel in. Je moet niet alleen luisteren naar wat Jezus zegt. Niet alleen nadenken over wat Jezus zegt. Maar je moet doen wat Jezus zegt. Als je met hem, als je wil dat hij de netten op gaat halen. Dan is het leuk om alleen naar de kerk te gaan. Een leuke preken te horen, leuke liedjes zingen. Allemaal fantastisch. Maar de zegen gaat stromen als je gaat doen wat hij zegt. En toen ze gedaan hadden wat Jezus zei. Zommer zo'n enorme school vissen in de netten. Dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boten die hem moesten komen helpen. En nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Ze gingen van lege netten naar zinkende schepen. Het leven, hun zaak, die zonk, die veranderde. Want Jezus komt binnen en hij haalt soms wel eens wat dingen overhoop. En toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer. Zeg, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Dus je hebt die Jezus, je hebt die Petrus, je hebt die de menigte, daar hoor je niet zoveel van, die luistert gewoon. En je hebt dan de boot waar Jezus instapt. En Jezus wil in jouw boot stappen. En hij wil de boot van jouw leven gebruiken. Om daarvanuit ook anderen te bedienen. Maar als hij anderen gaat bedienen door jou heen, wil hij jou ook heel graag terugverdienen. En Jezus komt soms onverwachts. En misschien lijkt het zelfs in wat hij zegt dat het een beetje onervaren is. Dat had Petrus tegen Jezus kunnen zeggen, u bent onervaren als visser. Misschien een goede spreker, misschien iemand goed die kan genezen. Maar wat doet u hier? En hij zegt zelfs onlogische dingen. Maar je hebt niks aan sterke netten als je niet weet in welk water je ze moet uitgooien. En als Jezus binnenkomt in jouw boot, dan wil hij je vertellen waarin ook zelfs voor je persoonlijk leven je je netten mag uitgooien. En daarin geloof ik ook zelfs voor zakenmensen. Dat zakenmensen vanuit Gods Koninkrijk vanuit een totaal andere basis de balans op mogen maken en het net mogen ophalen dan zonder dat je Jezus in je boot hebt. Hij wil je helpen. Hij heeft wijsheid. Dus er zijn drie dingen die ik met jullie wil bespreken en jullie mee wil geven deze ochtend. Vanuit hoe haal je nou de netten op met Jezus? Wat mag jij daarvan leren? Als wij geroepen zijn om deel te zijn van Gods economie, Gods huisbestuur, Gods principes. En als we dan kijken naar dit verhaal en dat toepassen op jouw leven, op ons leven en op ons gemeenteleven. Wat gebeurt hier? Er gebeuren een aantal hele bijzondere en ook best onverwachte dingen. Maar het eerste wat ik belangrijk vind dat we hiervan mogen leren, dat is punt 1, dat is... Laat Jezus binnen in jouw boot. Ik ga je niet te lang bij stilstaan, maar even een aantal teksten. Gewoon een aantal teksten uit de Bijbel. Er staat dit, Spreuken 16 vers 11. De Heer bepaalt de maatstaf van het recht. Hij stelt de gewichten en de balans vast. Wij kunnen dan kijken van wat heb ik verdiend en welke schulden heb ik. En daarvan uit maken wij de balans op. Dat is de wereldse manier wat ik jullie aan het begin liet zien. Op zich niks mis mee, maar dat is die wereldse manier van de balans opmaken. God heeft een totaal andere manier van de balans opmaken. Hij heeft jouw schulden weggenomen en hij heeft jou heel veel bezittingen gegeven. Moet je nagaan, let even goed op. Als Jezus jouw boot binnenkomt, dan... Ik zou nog veel meer teksten kunnen zeggen, maar ik gebruik alleen deze twee. Dan gebeurt er dit met de balans van je leven. Het allereerste is dit, Efeze 1 vers 3. Daar staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsfeer in Christus, en helaas zegt de NBV hier met talrijke zegeningen, maar in de grondtekst staat hier met alle geestelijke zegeningen heeft gezegend. Dus als je even gaat kijken van oké, wat heb ik dankzij Jezus Christus, ben jij... Als hij in jouw boot komt, met alle geestelijke zegeningen gezegend. Wat doet dat met jou? Wat betekent dat voor jou? Als hij bij jou de boot binnenkomt, als jij begint de balans op te maken, dan is dat de basis. Hij stelt de balans vast. En zodra hij jouw leven binnenkwam, heeft hij de balans van jouw leven totaal veranderd. Hij heeft jou gezegend. Je bent een leven binnengegaan waarin hij wat voor jou heeft. En hij wil van alles met jou delen. Hij wil je zegenen op allerlei gebieden. En hij heeft ook wat gedaan met jouw schuld. Die andere kant van de balans. En daar zijn ook heel veel teksten over, maar deze heb ik uitgezocht. Colossenzen 2 vers 13 tot 15. Daar staat, u was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus, dan word je levend gemaakt. Toen hij al onze schulden kwijt schold. Dat is de balans van jouw leven. En dan, dan kom je nooit meer in de min, toch? Want die schuld is weggedaan. En aan de positieve kant heeft hij je gezegd, met alle geestelijke zegeningen, die zijn voor jou weggelegd. Dat is wat er gebeurt als Jezus in je boot stapt. Jezus is in mijn boot gestapt. En dat is waarom ik doe wat ik doe. Dat is waarom ik leef zoals ik leef. Dat is waarom ik met mijn kinderen, met mijn vrouw en iedereen omga zoals ik omga. Omdat Jezus mijn boot is ingestapt en heeft alles anders gemaakt. Is Jezus jouw boot ingestapt? En wat gebeurt er als Jezus jouw boot instapt? Is dat een theologie, is dat een kerk, is dat een liedje? Of is dat een persoon die jouw leven binnenkomt en je laat zien, hey, die schuldenkant heb ik weggedaan en die zegenkant geef ik. En als ik in jouw boot kom, dan wil ik vanuit jouw boot de wereld om jou heen bedienen. Alsjeblieft, gemeente. Als we het hebben over WLG'er zijn. WLG'er zijn is niet dat je naar een kerk gaat. Maar dat is dat je weet dat je samen met mensen deel bent van een gezin. Die allemaal willen dat Jezus in de boot van hun leven is gestapt. Ik voel me niet geroepen om voorganger te zijn van een kerk die leuke dingen doet. Ik ben gepassioneerd om zoveel mogelijk mensen te helpen, te stimuleren en aan te moedigen. Om Jezus in de boot van hun leven te laten stappen. Dan hoef je niet met mij eens te zijn, of dan hoef je niet een eenheidsworst te zijn. Je hoeft het niet met alles eens te zijn. Maar wat bindt ons samen? Jezus is in onze boot gestapt. Laat Jezus in jouw boot stappen. Het tweede punt is van laat hem jouw economie beïnvloeden. Samen met hem wordt dat echt veel leuker. En ik zei het net ook al, van toen ze dat hadden gedaan. Dus als je Jezus betrekt in alles wat je doet, dan gaat er iets in beweging komen. Ik heb ook eerder gezegd dat een van de dingen van Gods economie heeft te maken met een gul hart. Omdat God een gul hart heeft. En als Jezus in jouw boot komt en je staat hem toe, dan gaat er iets bovennatuurlijks gebeuren als je aansluit bij hem. En ik heb jullie al een paar weken het verhaal beloofd. En vandaag, nu ga ik het verhaal vertellen, die eigenlijk plaatsvond vlak voordat ik begon met deze serie, erover aan het bidden was van, Heer, wat wilt u hierover zeggen? En dan wandel je er zelf ook mee. En toen in mijn hart gebeurde er iets. Want ik heb toestemming gevraagd of ik de naam mag noemen. Maar Jan Willem die heeft in november, of begin december, ongeveer daar, eind in die periode, hebben ze hun nieuwe zaak geopend. Blijf vasthouden aan het woordje zaak, want die gaat terugkomen. En toen ze hun zaak hebben geopend, ze zijn een aantal weken, aantal maanden zijn ze gegaan voor hun zaak. En ze hebben keihard gewerkt voor die zaak. En die zaak is geopend eind november, begin december. En ik dacht van, hoe kunnen we hem zegenen? Hoe kunnen we hun zegenen? Wat kunnen we voor ze doen? Want zoals ik Jan Willem door de jaren heen ken, zie ik iemand die van het leven geniet, maar zie ik ook iemand die Jezus in zijn boot heeft laten stappen. En zie ik ook iemand die Jezus betrekt in zijn economie. Ik zie dat hij geniet om zelf gezegend te worden, maar ik zie ook dat hij enorm ervan geniet om heel veel andere mensen te zegenen. Ik weet, hier in de gemeente zijn heel veel mensen gezegend. In het dorp worden heel veel mensen gezegend, onder andere door de boodschappen en dingen die uitgedeeld worden. En dat is een gave. De Bijbel zegt dat geven ook een geestesgave is. Alleen toen dacht ik aan een moment in augustus vorig jaar dat ik met Jan Willem in de tuin zat. En we hadden gewoon een gesprek en we kregen het over grasmaaier. En ik had een hele mooie robotgrasmaaier via Marktplaats had ik opgescharreld. Een Israëlisch ding van 12 jaar oud. Maar die deed het als geen ander. En daar kregen we het over. Oh, dat lijkt me ook wel heel leuk, zo'n grasmaaier. Ik zei, maar waarom koop je dat dan niet? Nou joh, niet voor mezelf. Hoezo niet voor jezelf? Nou, ik moet eerst voor anderen. En dat hield mij vast. En ik dacht van, Heer, ik wil Jan Willem een grasmaaier geven. Zo'n automatische. Want hij zei erbij, want hij heeft een paar jaar geleden operatie gehad. En hij zei letterlijk, ja, dat grasmaaien, dat moet je dan 1 of 2 keer in de week doen. En fysiek kost me dat enorm veel. Dus het is niet alleen een luxe iets, maar ook fysiek was het iets wat nodig was. En ik dacht van, Heer, ik weet niet hoe, maar we gaan die grasmaaier voor hem regelen. En dus toen in september, oktober dacht ik ga gewoon een hele hoop vrienden ga ik mailen. En ik deed vanuit gebed en ik dacht van, jongens, ik heb dit plan en hoe kunnen we dat doen? En ik had een bepaald doel voor ogen, kostte ook een bepaald bedrag. En mensen gingen geven, maar die zei, dit kan ik toezeggen, dat kan ik toezeggen, dat kan ik toezeggen. Maar we kwamen niet bij datgene wat ik voor ogen had om te geven. Ik zei, Heer, ik geloof dat dit iets is waar ook u uzelf mee wil verbinden. Maar we kwamen er niet, dus ik dacht bij mezelf van oké, nou ja, dan geven we gewoon toch, ja, ik vond het toch een beetje sneu, dan geven we een soort tegoedbon, weet je wel, van je moet zelf ook nog een beetje bijleggen, maar dit is wat je krijgt. En tegelijkertijd dacht ik van nee, Heer, het moet anders. Dus Petra en ik, die keken elkaar aan en we zeiden, weet je wat, we gaan gewoon zelf de rest bijlappen en we zien wel hoe God dat gaat regelen. We gaan het gewoon doen. En het aparte is dit, toen we in de auto zaten, toen onderweg naar Groningen om dat ding te kopen, toen... gingen we naar een, of nee, er was eerst iets dat mijn zus mij een mailtje stuurde van, oh, daar kun je wel een goedkope grasmaaier kopen. En oké dan. En toen in één keer zag ik echt letterlijk een plaatje, want God beweegt met je mee als je beweegt in een gul hart. En ik zag een plaatje van een winkel van, hey, als je daar en daar iets vindt wat je ergens anders hebt gezien, dan kun je daar weer korting op krijgen enzovoort. Dus ik belde ze, terwijl ik onderweg was om die grasmaaier te kopen, belde ik op. En zei ik naar die andere winkel van, hey, ik kan hem daarvoor zo verkopen, wat is die bij u? Oh meneer, dan kunt u hem voor 100 euro goedkoper krijgen. Ik dacht van, ah, die is binnen. We zaten nog steeds niet op wat ik werkelijk als budget had. Maar oké dan. En uiteindelijk dat ding gekocht en we moesten een ietsje kleinere kopen. En ik had zelfs dit tegen God gezegd, van, weet je, ik weet dat Jan Willem van Epps houdt. Dus het zou mooi zijn, er was ook zo'n grasmaaier, maar die was helemaal veel te duur. Die dan met een app te besturen is, dus dat je precies weet waar die zit enzovoort. Ik dacht van, nou dat zou wel gaaf zijn, maar dat hadden we gewoon niet. En om een lang verhaal kort te maken, na een week werd ik gebeld door waar ik dat ding besteld had voor het bedrag wat ik had. En zeiden ze van, ja meneer, we kunnen hem niet leveren. Ik zei, nou ja, ik heb geen haast, dus ik wacht al af. Week later nog niet. Uiteindelijk zeiden ze dit. Meneer, sorry, we kunnen hem niet meer leveren, dus voor het bedrag wat u heeft, geven wij u de hoogste upgrade. Dat is de allernieuwste versie van deze grasmaaier. Er zit ook een app bij die je op afstand kunt bedienen. En hij is helemaal perfect en helemaal gaaf. En voor mij, en ik weet, je kunt hier van alles van denken en dat is aan jezelf wat je ervan denkt. Maar voor mij wist ik dat God hierin iets sprak. Dat hij zei, als jij met mij beweegt en je verbindt je met een gul hart, dan ga ik mij met jou verbinden. En ik heb het hier niet over een voorspoedevangelie om te gaan naar de dikste Mercedes enzovoort. Maar ik heb het over dat God met ons betrokken is. Ik heb het over dat Jezus bij Petrus in de boot kwam en hem de vangst van zijn leven gaf. Zo'n grote visvangst hadden ze nooit gehad. Het bedrijf was direct uit de problemen. Jezus kwam in de boot. En ik geloof echt... En ik leerde onder andere ook van het optrekken met Jan Willem, en ik zag het ook in hoe dit gebeurde, dat ik zie dat God, die wil zich betrokken zijn bij jouw economie. Laat God toe in je boot, maar laat hem ook jouw economie bepalen. Laat hem jouw economie bepalen. Maar nu, is leuk hè, leuke verhalen. Ik vind het een leuk verhaal, ik vond het een heel bijzonder verhaal. Ik was echt onder de indruk, omdat je het dan samen met God doet. En ik merkte vanuit mijn relatie met God, dat hij zich verbond met deze gebeurtenis. Maar nu wil ik wel heel graag dat je oplet met het laatste stukje van deze preek. Want hier komen we tot de kern van de zaak, van wat het inhoudt om de balans op te maken met Jezus. Want alhoewel Jezus in Petrus' boot stapt, en hem zelfs de vangst van zijn leven geeft, ging Jezus met Petrus ook direct... een tandje dieper. En ik geloof dat God met jou en met mij een tandje dieper wil gaan dan alleen een grote visvangst. Want een net vol vissen is misschien wel heel waardevol, maar God wil iets diepers. En om je dat te laten zien, wil ik je even wat laten zien. Ik heb hier twee hele leuke schoentjes. Wie zou deze schoentjes van me willen kopen? Niemand. Wat denk je dat die waard is? Ik loop eventjes naar iemand toe. Mitchell, hoeveel heb je over voor deze schoenen? Ik heb er niks voor over, want Anneke heeft al heel veel schoenen gekocht, zegt hij. Dus ze zijn me niet zoveel waard. Kringloop, ja. Erwin zei, nou, je kunt ze inleveren bij de kringloop, dan verkopen we ze wel. Nou, wat je mij hier ook voor zou geven, ik zou ze niet verkopen. Maar deze schoentjes zijn de eerste schoentjes van toen mijn oudste zoon nog mijn oudste zoontje was. Toen onze zoon mijn zoontje was. Toen droeg hij deze schoenen en ze zijn een beetje versleten. Dat zijn zijn schoentjes. En die ga ik nooit verkopen. Het zijn zijn eerste schoentjes, daar heeft hij zijn eerste stapjes op gezet. En als ik deze schoenen zie, zie ik dat nog steeds. Want ik hou zoveel van mijn zoon. En dit heeft heel veel waarde. En sorry, hij gaat niet naar de kringloopwinkel. En hij komt ook niet tussen een hele hoop andere schoenen te staan. Want deze schoenen zijn heel waardevol voor mij. En waarde, lieve mensen, gaat veel verder dan alleen heel veel bezittingen en rijkdom. En Jezus, die ging een stapje verder met Petrus. iets wat veel verder gaat dan bezit en schuld en zelfs zegeningen. Jezus gaf Petrus een zaak. Jezus gaf Petrus een zaak. En ook dat zie ik soms ook in de wereld terug bij mensen die gaan voor de zaak. En bedrijfsmannen die gaan voor hun zaak, die hebben een zaak. En omdat ze die zaak hebben, zijn ze bereid om daarom in te investeren. Zijn ze bereid om risico's te nemen. Zijn ze bereid om ergens voor te gaan, want ze hebben een zaak gekregen die verder gaat dan alleen het hebben van een volle rekening. Of alleen het hebben van succes. Voor dat soort mensen is die zaak veel kostbaarder dan de dikke auto. Of misschien helemaal geen dikke auto. En Jezus die geeft Petrus een zaak die ervoor zorgt dat Petrus die zaak verkoos boven de winst. En wat mijn passie is, lieve mensen, dat God jou en mij een zaak geeft die je verkiest boven alle zegeningen. Het is grappig en ik weet dat niemand dit zo bedoeld heeft, maar dat viel me wel even op. Ik heb 2 tweets de deur uitgegooid de afgelopen dagen. Op vrijdag 1 en op zaterdag 1. En op vrijdag gooide ik een tweet de deur uit van, oké, de beste netten zijn waardeloos als je niet weet in welk water je ze moet gooien. Laat Jezus je helpen je netten uit te werken. Daar kreeg ik heel veel likes op. Want iedereen wil graag door Jezus geholpen worden om succesvol te zijn. Dat willen we graag, dat vinden we gaaf, dat is fantastisch, dat is ook heel goed. En dat wil Jezus ook doen. Hij wil ons een net vol vissen geven. Hij wil ons zegenen. Maar ik had op zaterdag nog een tweede tweet de deur uit gedaan, waarin ik zei, Petrus had de vangst van zijn leven en vervolgens veranderde hij de zaak compleet. Mag Jezus jouw zaak veranderen? En in verhouding kreeg ik daar veel minder reacties op. En het kan natuurlijk omdat er dan de tweede tweet in 2 dagen bla 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 zijn. Dus dat, ik, daar gaat het niet om. En tegelijkertijd dacht ik eventjes, het is wel grappig, ja. Het is makkelijker om de Jezus te liken die ons succesvol maakt, dan om Jezus toe te laten die ons een andere zaak wil geven. En als Jezus in jouw boot komt, dan wil hij jouw volle net geven. Misschien heeft het volle net van Petrus er wel voor gezorgd dat hij in staat was om 3 jaar op die Bijbelschool bij Jezus te zijn. Want hij heeft 3 jaar met Jezus opgetrokken. Misschien was die visvangst wel zoveel dat dat precies die voorziening gaf. Dus God wil voorzien. Maar Jezus gaf Petrus een zaak. En niet zomaar een zaak. Jezus gaf Petrus, zijn zaak. En Jezus wil jou en mij zijn zaak geven. En wat is de zaak van Jezus? Wat is de zaak van hem? Ik zal je visser van mensen maken. Mensen, dat is de zaak van Jezus. Zijn bruid. Zijn gemeente, zijn volk waar hij uit voortkomt. De wereld die hij gevormd heeft. Hij wilde Petrus succesvol maken in zijn bedrijf. En hij liet hem direct zien van, joh, jouw bedrijf is geen probleem voor mij. 1 zinnetje, gooi je net daaruit en kom op, daar heb je je vissen. Maar ik wil in je boot stappen. Ik wil je helpen om een goede grasmaaier te regelen. Maar ik wil een tandje dieper gaan. Ik wil je mijn zaak geven. En het net ophalen met Jezus is enerzijds een heel fantastisch feest, het echt enorm gaaf. Maar het net ophalen met Jezus, daar zit inderdaad ook het risico in. Want als je Jezus in de ogen kijkt en je staat hem toe om in je boot te komen, en je staat hem toe om jou te zegenen en met je mee te wandelen en met je mee te bewegen en te zorgen dat je goede vissen vangt of een leuke grasmaaier koopt, dan gaat hij nog een stapje verder. En ik geloof dat hij met jou en mij, door zijn geest, een stapje verder wil gaan. Hij wil ons zijn zaak geven. De gemeente. Ik heb hierop geschreven, wat is zijn zaak? Ook de kerk. En zijn zaak is breder dan alleen de kerk. Zijn zaak is zijn bruid, het volk Israël, waar wij in geënt zijn. En samen met alle heiligen vanuit het volk Israël mogen wij de bruid van Jezus Christus zijn. En de bruid van Jezus Christus, dat is zijn meisje. Dat is de liefde van zijn leven. Peter en ik hebben het heel vaak gehad, ook naar elkaar toe, over dat wij, ook de liefde, ik noem haar en zij noemt mij, de liefde van haar, ik ben haar liefde van haar leven en zij is de liefde van mijn leven. En dat is fantastisch, dat is een feest. En daar heb je alles voor over. Als je bij elkaar bent, dan heb je de liefde van je leven gevonden. Jezus is aan het kruis gegaan, letterlijk, om de liefde van zijn leven, daar heeft hij zijn leven voor gegeven, naar zich toe te trekken. En daar ben jij onderdeel van. Daar hoor jij bij. De bruid van Jezus Christus. Dat ik me inzet voor deze gemeente en soms ook voor andere gemeentes die ik mag helpen en ondersteunen, is omdat ik me inzet voor zijn zaak. Wij zijn deel van zijn zaak. Deze gemeente draait om Jezus' zaak. Ik heb gewoon even gevraagd, en dit wil ik gewoon vanuit enthousiasme vertel ik dit, maar ik heb gevraagd van oké, mag ik eventjes vanuit mijn waarde van leven even kijken hoe staat de zaak hier ervoor? En ik dacht van wauw, wat is het gaaf om te zien dat ongeveer 48% van de WLG'ers zich inzet om deze zaak draaiende te houden. Om te zorgen voor het kinderwerk, om te zorgen voor koffie, om te zorgen voor die camera's, zodat mensen via livestream nu mee kunnen kijken. Of door de week dat de 300 plus mensen ook nog weer naast deze gemeente de preken krijgen die we hier houden. Dat de lichten hier aanstaan, dat dit werkt en dat de stoelen staan waar je op kunt zitten. Dat gebeurt samen door ongeveer 48% van de medewerkers. Want ze geloven in zijn zaak. Of van, niet van de, niet, de 48% is medewerker. Die draagt zijn steentje bij. Tussen de 30 en de 35% van de mensen die hier zitten, die dragen elke maand hun tienden bij, hun giften bij. Omdat ze geloven in de zaak. En dat vind ik fantastisch. Daar ben ik enorm trots op. Want dat zorgt ervoor dat wij hier kunnen doen wat we doen. En het is mijn passie. Niet dat dit een heel groot huis gaat worden waar alles goed functioneert. Maar dat de mensen die we hier vrij kunnen zetten en de bedieningen die we hebben, dat die allemaal in gaan zetten om de zaak van Jezus te pakken. En het is mijn droom om in Nederland en waar dan ook, wat God ook wil, maar op zoveel mogelijk plekken gezonde gemeenten te zien opstaan. Die geloven niet in hun zaak, maar in de zaak van Jezus Christus. Het is mijn passie dat Jezus in jouw boot, in onze boot binnenkomt. En dat hij zegent, maar dat hij ook zijn zaak aan ons mag overdragen. En zijn zaak is waarom we hier levensgroepen hebben. Zijn zaak is waarom we hier samenkomsten houden. Zijn zaak is waarom we afgelopen weken in de Oudste Raad samen hebben gepraat over het bouwen van een sharecare winkel. Omdat we niet alleen willen ontvangen, maar ook willen geven aan de mensen om ons heen. Zodat we ook hier in het dorp Loppersen, waar veel armoede is, dat we daar tot zegen kunnen zijn voor anderen. Zijn zaak is dat we ons gebouw weer in orde willen hebben, want daar is best wel veel in nodig, begreep ik van de week. Zijn zaak is dat we willen investeren in menskracht. Zijn zaak is dat we geven aan zending, dat we geven aan Israël, wat ook zijn zaak is. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En ik geloof in zijn zaak. Dat is waarom ik zelf geef aan deze zaak, zowel financieel als emotioneel. Omdat ik geloof in de zaak van Jezus Christus. En ik zeg dit niet om je alleen te verbinden met hier, maar ik zeg eventjes van, ik ben trots op die 48%. Ik ben trots op die 30 tot 35% die samen ervoor zorgen dat we hier kunnen doen wat we doen. En ik geloof in de zaak van Jezus. En ik geloof dat Jezus jouw leven binnen wil komen. Dat hij in jouw boot wil stappen. En dat hij vanuit jouw leven andere levens wil bedienen. En als Jezus in jouw boot stapt, dan wil hij door jouw leven heen, of ook in jouw leven, zorgen dat ook zelfs die economie, dat daar zegen op komt. Dan wil hij jouw wijsheid geven, op welke plek je je netten uit moet gooien, zodat je gezegend wordt. Ik droom ervan dat mensen, dat bedrijfsleiders en bedrijfsdirecteuren en maar gewoon iedereen, op alle gebieden van hun leven, Jezus gaat betrekken in hun economie, ook op financieel gebied. Maar als Jezus binnenkomt in jouw leven en in jouw boot stapt, dan wil hij niet alleen zich bemoeien met jouw economie, maar dan wil hij jou zijn zaak geven. Volgende week heb ik nog een hele fantastische preek die hierop verder gaat, die ook heel mooi ingaat over hoe hij dat doet. Over hoe jij een distributiecentrum van de hemel mag zijn en hoe zijn geest en zijn zalving aan jou en mij gegeven is om daarin te bewegen. Want door de uitstorting van zijn geest, door zijn geest in jou en door jou heen, zijn wij samen een distributiecentrum van zijn zaak. Maar ik geloof dat deze ochtend God jou en mij en ons uitdaagt. Mag ik in jouw boot komen? Mag ik me bemoeien met jouw economie? En mag ik jou betrekken in mijn zaak? Sta hem toe in je boot. Laat hem zich bemoeien met jouw economie. En laat hem jou zijn zaak geven. En opnieuw, als je het wil ik je vragen om je handen te openen. Want dit is een moment wat ik een heilig moment vind. Dit is een moment waarin we gaan vragen dat Gods geest gaat doen wat alleen Gods geest kan doen. Want ik ben maar een mens, net zoals jij en ik. En ik heb alleen maar woorden gesproken die ik op mijn hart heb gekregen. En mijn woorden zijn niet perfect. Maar zijn werk is wel perfect. En ik wil jou vragen om deze ochtend toe te staan. Dat de geest van God jou bedient, nu. Dus als je met mij mee een houding van gebed wil aannemen, dan wil ik samen met jou voor jou bidden. Heilige Geest, wat zegt u hierdoor tot mij? Wat zegt u deze ochtend tot mij? Want voor iedereen die hier is, zeg ik, geloof ik ook, dat Jezus toch, zelfs al ken je hem, zelfs al heeft hij misschien wonderen gedaan, heb je van hem gehoord, wandel je met hem. Maar geloof ik dat hij ook tegen jou zegt, mag ik een tandje dieper komen in jouw boot? Mag ik in jouw boot komen om jouw leven te gebruiken, om vanuit jouw leven anderen te bedienen? Mag ik in jouw boot komen? Reageer even op Jezus die zegt, hey, sta mij toe in jouw boot. Mag ik erin? En misschien is het simpelste wat je zegt, is ja Heer, ja Jezus, mijn boot is uw boot. Mijn boot is uw boot. Mijn bedrijf is uw bedrijf. Mijn gezin is uw gezin. Mijn huwelijk is uw huwelijk. Mijn werk is uw werk. Hier is mijn boot, Jezus, kom maar. En dit is niet die eerste bekering waar ik net voor bad. Maar dit is vanuit je wandel met Jezus. Nog bewuster toestaan dat Jezus in de boot van je leven komt. Er zit een risico aan. Alles gaat veranderen. Maar het is zo belangrijk. Heer, en ik wil vragen voor al deze lieve mensen. Ook die tweede stap. Dat ze zullen gaan zien. En zullen gaan verstaan. Wat u te zeggen heeft. En wat u spreken wilt. En dat ze u zullen gaan durven betrekken. In hun economie. En dat het niet alleen zal zijn. Een moment van luisteren of overdenken. Maar Petrus die ving die vissen toen ze deden wat u zei. Ik bid dat u ons de durf geeft om te doen wat u zegt. Dat we zullen verstaan wat u zegt en zullen doen wat u zegt. Heer, maar zo willen we aan het eind van deze dienst als allerlaatste ook gewoon even stilstaan bij uw zaak. En als u binnenkomt in de boot en als u zich bemoeit met onze economie, dan wilt u ons betrekken. In uw zaak. En als wij net hebben gezegd, mijn zaak is uw zaak, mijn huwelijk is uw huwelijk, enzovoort, enzovoort. Dan geloof ik dat Gods geest jou vraagt en uitdaagt, ook op dit moment. Niet om anderen, maar gewoon vanuit jouw relatie met God. En dat gaat veel verder dan deze gemeente. Die weet, nou, ik ga niet invullen wat hij gaat zeggen. Maar ik geloof dat hij vanmorgen tegen ieder van ons zegt, hey lieve mensen, mag ik jou betrekken bij mijn zaak? Mag ik jou betrekken bij mijn zaak? Misschien opnieuw? Of misschien voor het eerst. En ik geloof dat de Heilige Geest, als je dit zegt, in de dagen en de weken en momenten die komen aan, iets gaat doen in je hart, waardoor een vuur misschien opnieuw weer gaat branden, die ooit gebrand heeft, maar uit is gegaan. Maar Jezus zegt tegen jou, ik wil mijn zaak met jou delen. Mijn passie. Ik wil jou zegenen in jouw passie, vissen. Maar ik wil jou ook zegenen met mijn passie, het vissen van mensen. Heilige Geest, ik wil u vragen om op dit moment uw kerk te bedienen. Uw gemeente te bedienen. Uw mensen te bedienen. Met de zaak van Jezus Christus. Ik wil vragen of u daar wonderen over gaat doen. In de dagen, minuten en weken die komen gaan. Heren, zo dank ik u voor uw woord. En zo dank ik u voor de bediening van uw woord. En bovenal voor de bediening van uw Heilige Geest. En ik wil u vragen, Jezus Christus, door uw geest. Grijp uw mensen. En laat ze niet los. Laat ze niet los. Totdat ze echt de diepte van uw zaak zullen pakken als nooit tevoren. Zo vraag ik aan de genade van Jezus Christus. Dat de liefde van de hemelse Vader. En dat de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Alle dagen van ons leven. Totdat u terugkomt. In Jezus' naam. Amen.